sprekend over de betekenis, de praktische consequentie van de kruisiging en daarmee de dood van de Heer Jezus, hebben wij in ieder geval gezien dat de schrift zegt dat hij tot gevolg heeft dat de wereld gekruist is en dus van God afgesneden is, voor God geen betekenis, geen praktische betekenis althans meer heeft, zodat gezegd wordt dat inderdaad de wereld gekruist is. En aan de andere kant hebben we gezien, maar het hangt er natuurlijk rechtstreeks mee samen, dat daarmee door de kruisiging van de Heer Jezus, uitlopend overigens in zijn opstanding, ook daadwerkelijk de Satan is overwonnen. En geen uitdrukkelijk dus niet betekent dat hij geen macht meer heeft, maar het betekent dat zijn macht een ondergeschikte macht is, want alle macht in hemel en op aarde is inmiddels gegeven aan de Heer Jezus Christus, die Satans belangrijkste wapen hem uit handen geslagen heeft, om het zo te zeggen. Maar daar hebben we later nog meer over. We hebben bovendien gezien, via Colossense 2, dat daar niet alleen gezegd wordt dat de Satan en de overheden en machten dus zijn overwonnen, maar we hebben daar ook gezien dat daar in het bijzonder naar voren gebracht wordt dat degenen die geloven, degenen die deel hebben aan de opgewekte Christus, daardoor ook inderdaad niet onder de wet leven. Want hoewel de wet, de Mozaïsche wet, in ieder geval oorspronkelijk door God zelf gegeven was, wil het nog niet zeggen dat ieder die in diezelfde God gelooft ook onder diezelfde wet zou moeten leven. Want dat is inderdaad wellicht het grootste misverstand van de nieuwtestamentische waarheid. En dat is wat met name hier in Colossense 2 naar voren gebracht wordt. En dat hebben we vanmorgen inmiddels ook al aangehaald. Namelijk dat gezegd wordt dat de wet uit het midden is weggenomen en dus zijn heerschappij verloren heeft. Want dat is de betekenis dan. Die wet namelijk is aan het kruis genageld. Zodat wij vaststellen dat niet alleen gezegd wordt in de Bijbel dat de Heer Jezus gekruist werd ooit, maar dat ook de wereld gekruist werd, daarmee, maar dat was Galaten 6. En hier in Colossense 2 vers 14 lezen we dat door dezelfde handeling ook inderdaad de wet gekruist is. En dat is nog lang het einde van het verhaal niet, al moet ik zeggen dat het verhaal wel steeds op volstrekt hetzelfde neerkomt. En deze waarheden worden zeker ook niet los van elkaar in de Bijbel vermeld, zoals we gezien hebben. Maar niettemin, Colossense 2 zegt inderdaad niet alleen dat de Satan is overwonnen, maar inderdaad ook dat de wet gekruist is geworden. De wet is aan het kruis genageld en heeft daardoor zijn praktische betekenis verloren. In ieder geval is het zo dat de wet niet heerst over ons. Ik moet er meteen bij zeggen dat weliswaar deze waarheden naar voren gebracht worden in verband met gelovigen. En ook aan gelovigen wordt bekendgemaakt dat die wet aan het kruis genageld is. Maar het punt is natuurlijk toch dat die wet ook net zo min heerschappij heeft over de wereld of over de natuurlijke mens. Het is tamelijk overbodig om dat te zeggen, want iemand die zich volgens de uitdrukking van God niks aantrekt, trekt zich ook niets aan van Gods gebod. Dat is bekend. Dus het heeft geen enkele zin om de wereld te zeggen dat men niet onder de wet is. Het heeft dus ook geen zin om aan een ongelovige te zeggen dat hij niet onder de wet hoeft te leven. Want hij trekt zich daar toch niks van aan. Maar niettemin is dat wel Bijbelse waarheid. Ik heb het al even genoemd. Want ook het Jodendom, voor zover het onder wet en de wet leeft, doet dat van Gods wegen in ieder geval ten onrechte. Gelovig of ongelovig maakt niet uit. De wet is aan het kruis genageld. En men is dus verlost van de wet. Dat is niet alleen wat Colossense 2 hier naar voren brengt. En het doet dat trouwens in verband met de kruisiging. Maar we vinden dezelfde gedachte met iets andere woorden ook terug in Efeze 2. Efeze 2, dezelfde gedachte met iets andere woorden. Want daar wordt gezegd vanaf vers 11... in Efeze 2 vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, wordt gezegd tot heidenen. Door de Jood, van oorsprong althans Jood Paulus, wordt gezegd tot de heidenen. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, in het vlees, en die voorhuid genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis, in het vlees. Een besnijdenis die met handen geschiet, bovendien. Vanzelfsprekend, hè. Dat gij in die tijd, gij die eertijds heidenen waart in die tijd zonder Christus, Vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar ik lees het zo snel, omdat ik er toch niet op inga nu. En daarna staat er, maar nu in Christus Jezus, en dat betekent dat deze heidenen nu geen heidenen meer zijn. Gij die eertijds heidenen waart, maar nu in Christus Jezus, zijn zij van Gods wegen geen heidenen meer, uiteraard. En niet meer onbesnedenen. Maar laten we lezen wat er staat. Er staat, maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart. Maar het had natuurlijk moeten zijn, gij die eertijds heidenen waart, waaruit wij besluiten dat dat hetzelfde is. Zodat we de uitdrukking verre in de schrift meteen weer begrijpen. We leren wat de uitdrukking betekent. Degenen die verre zijn, zijn dus heidenen. Per definitie, waar ze zich ook bevinden. En in het Nederlands woordenboek vind je dat niet, laat ik dat erbij zeggen. Hè? Maar gedenk dus dat gij die eertijds heidenen waart, gij die eertijds verre waart, vers 13, nabij geworden zijt. Dat wil zeggen, nu zijn het geen heidenen meer, verre, maar nu zijn ze nabij en dus... Nou wordt die moeilijk. Hè? Kijk, je had oorspronkelijk natuurlijk, maar ik vind dat zo mooi, want dat is niet alleen bijbelstudie, maar dat is ook taal, je leert het. Taal, en in het bijzonder die van de Bijbel, want de rest interesseert ons niet, hoop ik, in dit verband, leert de taal van de Bijbel verstaan. Hè? Gij die eertijds heidenen waart, is hetzelfde als gij die eertijds verre waart, maar je hebt maar twee soorten, namelijk heidenen en... Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Hè? Je hebt er in wezen drie, als je het heel breed neemt, maar in principe twee. Heidenen en... Joden, want je hebt drie soorten, de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Maar daar hebben we het een andere keer over gehad. Onder andere dan, hè. Dus in principe twee soorten, want de gemeente bestaat uit hemelburgers. Dus je hebt in principe twee soorten, Joden en heidenen. De heidenen zijn verre. Als dan van die heidenen gezegd wordt dat ze inmiddels in Christus Jezus nabijgebracht zijn, wat zijn ze dan? Ja, nou is het alleen de vraag, waarom staat dat er niet? Dus... Dat is dan de enige vraag die overblijft. Waarom staat het er anders? Waarom staat er niet dat gij nu Joden zijt? Gij die eertijd verre waard zijt nabij gekomen, gij die eertijd heidenen waard zijt dus nu Joden geworden. Waarom staat dat er niet? Omdat wij als gelovigen niet Joden geworden zijn in de normale, platte, aardse, horizontale, overigens volstrekt niet negatieve betekenis van de term, maar wij zijn Joden geworden in een veel hogere toepassing van overigens dezelfde uitdrukking, maar het is niet de bedoeling van de apostel om dat hier uitgebreid toe te lichten. Op een andere plaats doet hij het overigens wel. En zegt in Romeinen 1, 2, 3, daar in de buurt 2, 3, daar zegt hij dat die is een Jood, niet die in het openbaar is en die dus besneden is met een besnijdenis die met handen geschiet, maar die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die zonder handen geschiet, dus al staat het niet letterlijk daar, maar er staat het is een besnijdenis des harten. Een geestelijke, een hogere en dus ook, zeg maar gerust, een betere besnijdenis. Maar die is dan ook een Jood in een betere, hogere betekenis van het woord. Trouwens, het is wat simpel, maar als wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, dan zijn wij Jood. Want als er dan al iemand recht heeft op deze aanduiding Jood, als er iemand een Jood is... Dan is het de Heer Jezus uit Juda, de erfgenaam van Juda. De leeuw uit de stam van Juda, de Jood bij uitstek. Als wij zijn leven hebben ontvangen en één met hem geworden zijn, zelfs met hem gezet zijn in de hemel, alhoewel we daar nog heel weinig over gesproken hebben, dan betekent het dat we deel hebben aan zijn Joodse hoedanigheid net zo goed. En dat is maar waar het om gaat. Hier staat dat dus feitelijk ook, maar met wat andere woorden. Daar is ook zijn nog minstens twee redenen voor waarom het zo staat en niet helemaal letterlijk. Maar die kan ik nou niet uitleggen, want er zitten nog een paar gedachten achter deze redenering hier. Maar daar wil ik nou niet op ingaan. Goed. Dus, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard en dus vreemdelingen waard, nabij geworden door het bloed van Christus. En weer zeg ik hardnekkig, door het leven van Christus. Want als wij besneden zijn met een besnijdenis zonder handen, dan is dat door de dood en opstanding van Christus. Als we niet deel hebben aan zijn leven, dan zijn wij dood en zijn we niet nabij geworden, maar nog verder dan we al waren. Dan zijn wij nog verder van huis dan wij van nature al waren. Dan zijn we niet nabij gebracht als we dood zijn. En daar gaat het dus ook niet om. Het gaat dus om zijn leven uiteraard. Er staat trouwens ook, vers 14 meteen, het is door het bloed van Christus, want hij is, niet hij was, niet hij bracht ons vrede, maar hij is onze vrede. En vrede wil zeggen dat twee oorspronkelijk strijdende partijen, die dus twee waren, tegenover elkaar stonden zelfs, één geworden zijn. Dat is vrede, in de Bijbelse betekenis van het woord. Betekent niet alleen maar dat strijd is opgehouden, maar het betekent dat de strijdende partijen nu samen één partij geworden zijn. En dus eigenlijk helemaal geen partij meer zijn. Goed, nou, daar staat hier dus. Hij is onze vrede, hij die deze beiden, namelijk Jood en Heiden, het rijmt vast Johan, dus dat scheelt weer werk. Hij die deze beiden, namelijk Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En er staat er ook, dat het zo is, want hij heeft namelijk, zegt vers 14, de middenmuur des afscheidsels, wat een tamelijke vakterm is, verbroken. De middenmuur des afscheidsels is voor zover wij weten de term ter aanduiding van de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. De plaats waar Paulus ooit gegrepen werd en gevangen genomen werd. En van waaruit hij jarenlang overigens werd afgevoerd van Jeruzalem naar uiteindelijk Rome. Maar die middenmuur des afscheidsels was dus in de praktijk een letterlijke afscheiding tussen Jood en Heiden. En als de Heiden de muur, en dus die poort die er ook in was, passeerde, dan liep hij wel levensgevaar. En Paulus werd bij gelegenheid ook beschuldigd dat hij mensen had meegenomen en gebracht had in de voorhof der Joden en dus met heidenen de middenmuur des afscheidsels gepasseerd was. Nou, punt 1. Letterlijk had hij dat niet gedaan, voor de valse beschuldiging, maar overdrachtelijk, en dat is eigenlijk veel belangrijker, niet. Had hij dat wel gedaan, bedoel ik, hè? Dus letterlijk had hij dat niet gedaan, sorry, maar overdrachtelijk, en dat is veel belangrijker, had hij dat wel degelijk gedaan. En dat is wat nog gebeurt, want de gedachte is dat die middenmuur des afscheidsels gebroken is, waarbij in dit schriftgedeelte gewoon gezegd wordt, maar dan moet je natuurlijk niet al te snel lezen, maar er wordt gewoon hier gezegd dat die middenmuur des afscheidsels eigenlijk de uitdrukking was van datgene wat werkelijk scheiding maakte tussen Jood en Heiden, en dat was de wet. En die werd inderdaad afgebroken. Er staat er ook, hij heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees, dat wat scheiding maakte dus. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, in zichzelf dus, eigenlijk in zijn lichaam. Vlees gaat hier niet om zondig vlees uiteraard. Dat moet maar uit het verband blijken, dat kan niet anders. Maar om zijn lichaam, want dat is ook een van de toepassingen van de term vlees. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen. De wet der geboden, en er staat uitdrukkelijk nog een term bij, er staan er drie wetgeboden, namelijk inzettingen. Opdat we niet zouden misverstaan dat hier niet gesproken wordt over het oud-testamentische onderwijs in het algemeen. Dat is niet gebroken, of afgebroken, of weggedaan, of vernietigd, of gekruist. Maar de wet bestaande uit inzettingen als opgelegde verplichtingen en regels, de wet in die betekenis, in die toepassing, is in ieder geval weggedaan. Dus de wet der geboden, maar wet kun je interpreteren als onderwijzing. Geboden, via Johannes, kun je ook interpreteren als onderwijzing en leerstellige zaken in het algemeen. Maar inzettingen, dat lukt moeilijk. En dus drie van die uitdrukkingen achter elkaar, zodat uitdrukkelijk gewezen wordt op de wet met betrekking tot, laten we zeggen, de Joodse levenswijze. De regels. Eigenlijk is het die wet die door via Jesaja genoemd wordt, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op, u wordt geacht dat kort geleden allemaal gelezen te hebben, regel op regel, regel op regel, hier een weinig. En daar ook een weinig, want veel was het ook eigenlijk niet, enzovoorts. En daardoor val je alleen maar achterover en te pletten. Dat heb ik eens nagevraagd aan Judas, maar daar was hij te laat bij. Hij kon geen antwoord meer geven. Maar goed, laat me zitten. Maar de Jesaja 28 ga ik dus nou niet verder op in. Maar daar staat dat men het woord Gods als zodanig afwees. En wat men toen overhield was niks anders dan een verzameling wetten, geboden, inzettingen, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. Nou, dat deel juist, het enige deel wat het Jodendom overhield en wat eigenlijk het wezen van het Jodendom uitmaakt, dat deel heeft God gekruist. Dat deel is in Christus en met Christus gekruist. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En het wordt bovendien beschreven als vijandschap. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Als je vlees werkelijk wil lezen als vleeselijk, namelijk zondig en lichaam of iets dergelijks, dan moet je het toepassen op het lichaam van de Heer Jezus, zoals dat gekruist werd, waardoor ook de wet gekruist werd. Maar als je in dat vlees ziet gewoon zijn lichaam, dan lijkt mij de betere lezing. Dan is de gedachte hier gewoon dat in Christus de vijandschap weg is. Dat in Christus geen verschil bestaat tussen Jood en Heide. En dat is niet alleen mijn interpretatie nu, maar dat is ook wat expliciet in andere schriftplaatsen ronduit zo gezegd wordt. Namelijk dat in Christus geen verschil is tussen Jood en Heide, zelfs niet tussen man en vrouw. Maar goed, we zouden het prettig houden vanavond. Die verschillen zijn er niet meer. In Christus niet. En daarbuiten worden die verschillen kunstmatig natuurlijk wel degelijk in stand gehouden. En zijn ze er dus wel. Maar dat is onze wereld niet meer. Dat is die wereld die ook al gekruist is, zal ik maar zeggen. Dus daar hebben wij verder niet veel mee van doen. Waar het om gaat, is dat hier in Efeze 2 uiteraard geleerd wordt dat in de gemeente dat verschil tussen Jood en Heiden niet bestaat. En dat is nog eens heel wat anders dan een lering die zegt dat er in onze dagen twee soorten van gemeenten bestaan die hardnekkig uit elkaar gehouden dienen te worden omdat God het wil. Een gemeente uit de Joden aan de ene kant en een gemeente uit de Heidenen aan de andere kant. In alle ernst, hoor. In alle ernst. Ik heb toen gevraagd wat het eigenlijk is, een Jood, en wie een Jood is. Was stel je nou voor dat je verzeild bent geraakt toevallig in de verkeerde gemeente, omdat je eigen geslachtsrekening niet kent? Hè? En dan dus een vloek over je afhaalt, omdat je geconfronteerd bent geworden met het verkeerde evangelie. Nou goed, je hoeft dit allemaal niet te volgen, want je kunt het beter vergeten, hè? Maar in Christus namelijk, in de gemeente, bestaat dat verschil niet. Want de vijandschap is aan het kruis gedood. Vers 16. Namelijk, opdat hij die beiden, Jood en Heiden dus, met God in één lichaam, dat was niet dat lichaam wat stierf aan het kruis, maar dat is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente, uiteraard waarvan wij delen dan wel leden zijn, opdat hij die twee in één lichaam zou verzoenen. En dat is de weg door het kruis. Want via het kruis werd de wet teniet gedaan. En daarna voorbij het kruis is het onderscheid tussen Jood en Heiden dus opgeheven. Want de wet is aan het kruis als het ware achtergebleven. Weggedaan dus, vernietigd. Dat is de gedachte. Opdat hij dus die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En dat door het kruis, namelijk de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En dat had bijna gestaan dus de wet gekruist hebbende, precies zoals dus in Colossense 2 staat. En vervolgens wordt dus het evangelie gepredikt, vers 17. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan degene die nabij waren, zodat volgens Paulus dezelfde prediking gebracht werd aan zowel Jood als Heiden. Hoezo twee verschillende gemeenten? Wat een onzin. Maar goed. Eén en dezelfde boodschap voor zowel Jood als Heiden, omdat dat verschil niet meer bestaat. De wet is namelijk teniet gedaan. Definitief. Aan het kruis, want dat is de betekenis en de consequentie dus inderdaad van de kruisiging van de Heer Jezus. Dezelfde gedachte vinden we op wat meer Joodse wijze eigenlijk uiteengezet in Romeinen 7. Vers 1, Romeinen 7, weet gij niet, broeders, Nou, vermoedelijk weten wij niet. Maar ja, de man spreekt ook tot degenen die de wet verstaan. Nou zijn dat er altijd al weinig geweest. En degenen die de wet verstaan, zouden wij niet moeten zoeken onder degenen die de wet prediken. Nee, ik schiet hem in een andere tekst in gedachten. Dat is die van 2 Timotheus. Heb je dat wel eens geweest? Even de hand houden bij Romeinen 7. Hè? Nou goed, hè? Even de hand bij Romeinen 7 houden. Kom. Maar even naar 2 Timotheus dan. Hè? Ik vind het een schitterende uitspraak. Heel scherp. Je kan hem niet meer vinden. Maar volgens mij hebben meerdere daar last van. Maar vooruit. Nee? Oh. 2 Timotheus, zei ik. Ik ben nog in de war ook, want het is 1 Timotheus. 1 Timotheus. Nou, nu we het toch over hebben, even vers 4 dan ook maar. Hè? 1 Timotheus 1, vers 4. Paulus zegt Timotheus dat hij de mensen moet bevelen geen andere leer te leren, vers 3 en dan vers 4, nog zich te begeven tot fabelen, sprookjes gewoon, en oneindelijke geslachtsrekeningen, zodat je meteen weer kunt ophouden met je idee over gemeente uit de Joden en een gemeente uit de heidenen naast elkaar bestaande, want dan heb je toch je stamboom nodig om uit te kunnen maken tot welke gemeente je eigenlijk behoort. Hè? Maar goed, dat terzijde dus. Geen geslachtsrekeningen dus, en geen... Fabelen, die brengen namelijk twistvragen voort, meer dan dat ze stichting Gods voortbrengen. En dan gaat het mij om, dat lees maar door. Maar het einde des gebods, het doel van de wet, het doel van het gebod, is liefde uit een rein hart. Maar ik moet u erbij zeggen, dat ik uit de wet verstaan heb, dat men onder de wet nooit een rein hart kan hebben. Want onze harten zijn gereinigd. Niet door de hoge priester van het oude verbond, Hebreeën 9, vers 14, maar door de hoge priester van het nieuwe verbond. En dus, door de hoge priester, de Christus, de koning, de zoon van God, de Heer in de hemel, sinds zijn opstanding. Dus onder het oude verbond heb je nooit een rein hart. Ik ken ook niemand die onder de wet leeft, die durft te zeggen dat hij een rein hart heeft. Nee, is toch zo, dat kan ook niet. Maar de wet wordt vervuld juist onder degene en in degene die niet meer onder de wet leven. Want volgens de gedachte van bijvoorbeeld Galaten 5 is het zo dat nu wij niet meer onder de wet zijn, pas nu zijn wij in staat om elkander lief te hebben. Want onder de wet zijn we hooguit in staat om elkander te veroordelen. En de meesten voelen zich daartoe trouwens dan ook verplicht elkander te veroordelen. Maar pas als we verlost zijn van de wet, kunnen we elkander dienen door de liefde. Dat is wat Galaten zegt, Galaten 5. Maar goed, weer even terzijde. Ik blijf hier even bij 1 Timotheus 1, vers 5. Het einde, het doel betekent dat, hè, van de wet is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat kan trouwens niet missen dat het bij elkaar hoort, want uit geloof worden onze gewetens gereinigd. Dus je kunt nooit een rein hart en een goed geweten hebben als je niet een ongeveinsd geloof hebt. Dus het hoort bij elkaar. Maar sommigen zijn daarvan afgeweken, vers 6, van de welke sommigen afgeweken zijn. Niet dat ze die boodschap niet kennen, niet gehoord hebben of niet aanvaarden. Ze hebben die boodschap gehoord, ze hebben die boodschap gekend, ze hebben die boodschap aanvaard en zijn vervolgens gewoon links afgeslagen. Nee, links afgeslagen, dat is links. Ze zijn vervolgens gewoon de weg kwijtgeraakt. Zetten de richting en wijzen naar rechts en slaan links af. Maar ken ik dat van trouwens? Nou, ik heb het eerder gehoord. Precies. Ja, het was Aantjes, maar dat mag je niet verder vertellen. Goed. Nou, van de welke sommigen afgeweken zijn van deze boodschap, van deze waarheid, dat men slechts na de wet elkander kan liefhebben en dus aan de eis van de wet kan voldoen. Maar sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot niet... Tot ijdelspreking. Niet de ijdelspreking is tot hen gekomen. En ze zijn het slachtoffer, ze zijn het slachtoffer geworden van een verkeerde prediking en zijn daardoor afgeleid. Dat kan wel, dat staat ook op een andere plaats, maar hier staat gewoon, zij zijn afgeweken en hebben zichzelf dus, ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Die ijdelspreking was er, maar ze zijn zelf aan naartoe gegaan, het is niet tot hen gekomen. En als wij afwijken van de waarheid, dan komt dat niet omdat we verleid worden in de eerste plaats, hoewel het zo genoemd kan worden, maar komt dat omdat wij zelf ons oor daar te luisteren leggen of ons hart daarvoor openstellen of zelf afwijken en ons wenden tot deze dingen. Dat kan natuurlijk wel licht, kun je dan aanvoeren, want ik probeer het altijd af te zwakken daarna, hè. Want zo scherp ben ik gewoonlijk niet, liever niet zelfs. Hè. Je kunt het afzwakken en zeggen, nou het gebeurt een goede trouw. Ja, dat zal dan wel. Maar ja, dan moet je maar de wapenrusting aan hebben, zeg ik dan weer. Hè. Ik bedoel, ook al ben je te goede trouw, het is eigen fout. Nou, wat er dus staat, ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. En het hele verhaal is, als men deze vervulling van de wet loslaat en daarvan afwijkt, wat doet men dan dus? Dan stelt men zich weer terug onder de wet. Dat zijn er twee mogelijkheden. En dat staat er ook. Zich zijn afgeweken, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Houd het woord vast. Ijdelspreking, dat is hol gepraat. Hè? Ijdel wil zeggen leeg, hol. En spreking. Weet je, dat ijdelspreking is dat er niets te zeggen valt, maar men doet er zo lang over. Dat is ijdelspreking. Holle woorden. Betekenisloos. Willen de leraars der wet zijn, staat er. Wat wordt dus onder de ijdelspreking verstaan? De levende wet. Het opleggen van inzettingen en geboden. Het zeggen van, nou ben je een kind van God, maar nou moet je dit en nou moet je dat en nou moet je zus. En dat zijn de regels en je moet je wel aan de Sabbat houden. Gewone bedoelt me trouwens de zondag dan, maar vooruit. En dat soort zaken meer. Die fietsen, dat weet u, er was nog iets. Maar dat ben ik ook vergeten, gelukkig. Voetbal. Oh, dat is lang geleden. Ja, dat kon ook nog, ja. Maar goed. Maar zij, in plaats van een rein hart en een goed geweten, ongeveins geloof te hebben en van daaruit elkander te dienen door de liefde, nu dat, God zij dank, mogelijk is, sinds dat de wet gekruist is, in plaats daarvan keert men juist terug. Men heeft dat eerst aanvaard, maar men keert met dezelfde gang terug naar de wet. Men wil leraar der wet zijn, en dan staat er fijntjes achter, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En dat was waarom ik zei, degene die de wet verstaan, die zoek je niet onder degene die de wet prediken. Want als ze de wet zouden verstaan, zouden ze hem niet prediken. Staat hier. Dat is Paulus, hè? Nou, dan sla ik het gauw weer weg, want daar wilde ik nou net even niet naartoe. Je gaat terug naar Romeinen 7. Weet gij niet, broeders? En voor zover wij het niet weten, komt dat omdat wij de wet niet werkelijk verstaan. Weet gij niet, broeders? Want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Of dat in ons Nederlands wetboek is opgenomen, deze regel, dat weet ik niet. Niettemin, het is natuurlijk het intrappen van één open deur. En veel verstand heeft men niet nodig om dit te verstaan. De wet kan slechts gelegd worden op levende mensen. Maar er staat, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Waarna vervolgens in vers 2 en verder niet uiteengezet wordt, maar ingegaan wordt op de gedachte dat de wet ook wordt voorgesteld als een huwelijkswet, als een huwelijksrelatie, waarbij Israël als de vrouw verbonden is aan de man, namelijk Jehovah zelf, de Heer namelijk, die zijn huwelijkse voorwaarden en de huwelijksakte voorhield aan de vrouw, Israël, en Israël zei ja, op de bekende vraag. Voor better en voor worse en zo moet je dan zeggen, maar hoe dat weer zat, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, ze zei ja. De vrouw zei namelijk, al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Overigens niet gespeend van enige zelfoverschatting. Vond er net een iets netter woord dan hoogmoed. Hè? En zei, al wat de Heere geboden heeft, zullen we doen. Waarna men dat niet deed, uiteraard, En waardoor dus dat huwelijk tussen de Heer en Israël feitelijk een fars was geworden. Betekende niks in de praktijk. Kon het ook niet zijn. En daarom werd er ook een eind aan gemaakt. Op verschillende wijzen, maar dat is nou weer ons thema niet. Maar wat Juda betreft, wat de twee stammen betreft in elk geval, en dus het Jodendom, wat het Jodendom betreft, eindigde dat huwelijk doordat de man stierf. Maar aangezien de man stierf voor heel de wereld, en dus ook voor het Joodse volk, eindigde dat huwelijk dus ook door de dood van de vrouw. De man stierf voor het volk, de Heer stierf voor het volk en dus stierf ook het volk. Zodat het huwelijk beëindigd werd, niet alleen door de dood van de man, hoewel het daarmee begint, uiteraard het verhaal, maar zelfs door de dood van de vrouw. En beide dingen worden hier naar voren gebracht, want er staat, de wet heerst over de mens zo lange tijd als ze leeft, want een vrouw die onder de man staat, dat is een van de definities van een vrouw, is iemand die onder de man staat, hè. Want een vrouw, die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Met de nadruk op levende uiteraard. De vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Hoera! Nou ja, halleluja is het woord meer in het bijpassende jargon. Maar echt, hoera! Want dat geeft de mogelijkheid aan de vrouw om zich te verbinden met een andere man. En dan zegt hij, ja, maar dat kan toch niet, want die vrouw was toch ook dood? Ja, de man ook. Maar de man stond op uit de dood. En de Jood, en uiteindelijk zelfs het Joodse volk, wat komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, staat dus ook op uit de dood, zodat opnieuw een huwelijk gesloten wordt, zodat vervuld wordt de belofte uit Hosea meen ik, ik zal u mij tot bruid werven tot in eeuwigheid. Ik zal u onder trouwen, staat er in de Statenvertaling, geloof ik. Vandaar het verhaal van de bruid. In de Bijbel, die hele leerstelling over die Israël als bruid. Een toekomstig huwelijk. Dat van het nieuwe verbond namelijk. En nu heb ik het alleen dus over de Heer en Israël. Niettemin, dat is de gedachte, want er staat vers 3, daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan mijn broeders, maar die broeders, dat is die vrouw, dat is Israël, dat is het Joodse volk, zo dan mijn broeders, gij zijt ook gedood. Der wet. Niet alleen de man is gedood, maar de vrouw ook. Dus je kunt zelfs op drie manieren zeggen. Je kunt zeggen, de man is gedood, dus Israël is vrij van de wet. Je kunt zeggen, de vrouw is gedood, dus het volk is vrij van de wet. Je kunt ook zeggen, de wet zelf is gekruist, dus het volk is vrij van de wet. Maar dat stond op een andere plaats en in een ander verband. Maar alle drie wordt gezegd in de Bijbel. Dus, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Let op dat het tot gelovigen gezegd wordt, hè, tot wedergeborenen, die deel uitmaken al van het lichaam van Christus. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zult worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is. En als u zegt, maar als gelovigen zijn, hebben ze toch al deel aan die man, dan zeg ik, lees u dan even verder alsjeblieft, want het gaat niet om de fundamentele waarheid als zodanig, dat iemand die tot geloof komt daardoor deel krijgt aan de opgewekte Christus, maar het gaat erom dat gij, of dat wij, gode vruchten dragen zouden. Want je kan wel een huwelijk sluiten en een akte ondertekenen, en als men dan vraagt, ben je getrouwd, dan zeg je netjes ja. Maar als er geen sprake is in de praktijk van enige vorm van gemeenschap of samenleving of eventuele dienst, als ik dat woord tenminste nog mag gebruiken, aan elkaar, dan is dat huwelijk gewoon flauwekul. En anders niks. En de oproep hier in Romeinen 6 en 7, de boodschap in Romeinen 6 en 7, is hier niet, zeker in 7 niet, dat als men tot geloof komt, dan is men vrij van de wet. Dat is het verhaal niet. De boodschap van Romeinen 7 is dat wij die gelovigen zijn, wij hebben deel aan de opgewekte man, opdat wij die man zouden dienen. Waarmee ik niet gezegd heb dat wij de bruid zijn overigens. Maar ja, dat is een moeilijke materie. Maar ik heb gezegd dat wij wel degelijk beschouwd wordt als het lichaam van Christus. En een uitdrukking daarvan is die van Efeze 5, de vrouw. Christus die zich overgegeven heeft voor zijn gemeente, voor de vrouw, die zijn lichaam is namelijk. Maar goed, ik kan daar nou niet verder op ingaan. Ik hoop dat als u het niet begrijpt, die dingen niet begrijpt, dat u ze gewoon naast u neerlegt. Dan hebben we het een andere keer er wel weer over. Maar nu gaat het erom dat hier deze mensen die gelovigen zijn, anders werd niet aan hen geschreven, zij worden opgeroepen om niet onder die wet te blijven leven. Ze worden erbij bepaald dat die wet vernietigd is, dat de man gestorven is, dat zij zelf gestorven zijn en dat zij weliswaar verbonden zijn met een ander, maar het staat niet opdat gij u zou verbinden met een ander, maar opdat gij verbonden zou zijn met een ander en op grond daarvan ook in de praktijk gode vruchten dragen zouden. Want de bedoeling van het huwelijk is, sorry dat ik dat zeg, broeders of zusters, wie het betreft, de bedoeling van een huwelijk is nog altijd. Wat bent u ouderwets, broeder Brans? Maar goed. Maar ja, het is ook een boodschap van het jaar nul. Ongeveer. Maar inderdaad, de normale bedoeling van een huwelijk is die van vruchten dragen. En de vrucht is dan in ieder geval de nieuwe generatie, dat is de gedachte. Waarmee ik niemand heb aangesproken en zeker niet iemand onder een wet heb willen plaatsen vanzelfsprekend. Maar het lijdt geen twijfel dat dat de fundamentele oorspronkelijke betekenis is van het huwelijk. En de gedachte van, laten we het toch over hebben. Als u dan zou vragen, hè, u vraagt het nou niet, maar als u mij nou zou vragen, en dat huwelijk tussen de Heer en Israël, heeft dat ook vrucht gedragen? Dat huwelijk wat inmiddels verbroken is, gescheiden is, heeft dat vrucht gedragen? Oh ja, was het dan gemeenschap? Ja, als u zegt ja, dan vraag ik wat was de vrucht dan? Dan zegt u nou, de gemeente is daaruit voortgekomen. Dat wou u toch zeggen of niet? He? Nee, wat dan? Christus is uit voortgekomen, ja. Dat is die man eigenlijk, dus dat gaat zo niet. Wat is daaruit geboren, uit de gemeenschap tussen Jehovah en Israël? Dat kan ik weer niet zo zeggen, want de vraag had er moeten zijn, was er wel gemeenschap? En als je zegt, ja, maar er is wel wat uitgeboren, de zoon, het kind namelijk, namelijk de gemeente, dan moet ik erop wijzen dat volgens Bijbelse systematiek, maar die is niet makkelijk in een paar woorden te onderbouwen nu, maar ik geef het maar even gratis zo even door. Volgens de Bijbelse systematiek is het zo dat die vrouw Israël onder de naam Izebel bij gelegenheid. En wat betekent Izebel? Laat u niet verleiden door allerlei boekjes waarin de betekenis van de naam gegeven wordt. De enige echte betekenis is die van onaangeraakt. En dat interpreteert men dan als mooi, schoon, prachtig, weet je veel, onaangetast. Zo van, de ouderdom had op haar geen uitwerking. Goed. Maar het betekent onaangeraakt. En dat betekent dat zij geen gemeenschap had met de man. En als ze helemaal met geen man gemeenschap had gehad, dan zou zij maagd geweest zijn. Maar de gedachte is dat Israël geen gemeenschap heeft gehad en gekend met de man. Dat Israël de man niet gediend heeft, dat is ongeveer hetzelfde. En dan zou dus het huwelijk kinderloos hebben moeten zijn. Hè? Zou kinderloos gebleven zijn. Maar het wonder gebeurde dat uit de maagd zoon geboren werd en die zoon is, nee, de gemeente. Ondanks dat er geen bevruchting plaatsvond, werd toch de man, nou, je kunt zeggen dat is Christus, maar het is Christus inclusief de gemeente. Ik mag niet zeggen nee, de gemeente, ik moet zeggen ja, de gemeente. Hè? Christus inclusief de gemeente. De man, de mannelijke gemeente, inderdaad, geboren uit de maagd die de man niet kende of bekende. Ik moet zeggen dat het niet de enige toepassing is van principe. Maar het is wel een principe. Heb ik u wel eens verteld van de bloemetjes en de bijtjes? Nou, over de bloemetjes zullen we het niet hebben. Over wat de bijtjes betreft is het zo dat er voor het oog sprake is van gemeenschap tussen de darren, de mannetjes, en de enige echte vruchtbare vrouw, namelijk de koningin, bijgenaamd de moer. Want er vindt zogenaamd bevruchting plaats, maar wat er werkelijk gebeurt, is dat weliswaar door de vrouw, het vrouwtje, de koningin dus, de koningin, schitterend beeld van Israël, nietwaar, het zaad ontvangen wordt, maar dat het zaad niet gebruikt wordt voor het bestemde doel, althans aanvankelijk niet. Het zaad wordt bewaard in een speciaal daarvoor bestemd zakje naar het vreemd. Is zo. Er vindt dus wel gemeenschap plaats, om zo te zeggen. Heel wat lastig als je dat niet voorbereid hebt. Hè? Maar goed, er vindt dus wel gemeenschap plaats, om zo te zeggen. Maar niet daadwerkelijk conceptie of bevruchting, of hoe dat maar heten mag. Ik heb het boek van mijn zwager ook gelezen. Maar goed, dat vindt dus niet plaats. Worden er dan geen bijen voortgebracht, geen nieuwe generatie? Het antwoord is jawel, maar die koningin, die dus wel zaad heeft ontvangen, maar waarbij geen bevruchting heeft plaatsgevonden, die brengt slechts mannetjes voort. En het voortbrengen van deze mannelijke bijen, de darren, dat heet ook wetenschappelijk een geboorte uit de maagd. In het Latijn dan of zo, hè. Parthenogenese. Officiële plechtige term. En de wetenschap maar zeggen van maagdelijke geboorte bestaat niet, maar ze hebben er wel een woord voor, omdat het wel degelijk voorkomt. Parthenogenese, en niet alleen trouwens bij de bijen. Het is een geweldig beeld van Israël, waarbij voor het oog gemeenschap plaatsvond, waarbij het zaad van de man ook daadwerkelijk aan de vrouw gegeven wordt. En het zaad, u weet wat het zaad is? Het onvergankelijk eeuwigblijvende woord van God, zei Petrus. Dat is het zaad waaruit wij geboren zijn. Maar de vrouw zelf ontving het zaad dus niet. Er was geen sprake van ontvangenis of hoe je dat maar noemen moet. Niettemin werd uit de maagd de zoon, namelijk de gemeente, geboren. Nou, het is een stukje typologie. Hij zegt niet dat het niet in de Bijbel thuis hoort, want de bijen spelen in de Bijbel wel degelijk een belangrijke rol. Dus aan de Bijbel zit wel degelijk een bijsmaak. Want waar smaakt de Bijbel naar? Honing. Zoet. En bitter. Tegelijkertijd. Het kan allebei als honing. Nou, zo steekt dat dus ongeveer in elkaar. Maar waar het om gaat, is dat huwelijk van het oude verbond inderdaad opgeven is, verbroken is. Dat is ook niet van verdere grote betekenis. Want waar het om gaat, is dat wel degelijk voortgebracht is, namelijk de gemeente. Indien dan niet op de normale manier, dan maar op een abnormale manier. En als u zegt dat is een wonder, geboorte uit de maagd, dan zeg ik ja, dat is het ook. Alleen dat neemt dat niet weg dat het in de natuur wel degelijk ook voorkomt. Maar een wonder is het, een uitzondering op de regel is het zeker. Ik heb niet willen zeggen dat het heel normaal is. Ik heb willen zeggen dat waar de normale gang van zaken onderbroken wordt door de onwil van de vrouw, niet alleen een beeld van Israël, maar uiteindelijk van heel de schepping, daar komt God toch tot zijn doel. En toch wordt er geboren. Eer het de tijd ervoor was, ik zeg het niet helemaal letterlijk zoals het er staat, ik ken de tekst ook niet helemaal uit het hoofd, maar eer de tijd daarvoor was, eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje, een jongen dus, verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Waarna Paulus zegt, dat was Jesaja 65 of 66, en daarna zegt Paulus, indien gij maar gehoord hebt, Efeze 3, van de bedeling der genade Gods, dat de heidenen zijn erfgenamen van de belofte die in Israël gedaan zijn. Nou ja, mede-erfgenamen, sorry. Maar niettemin, dat is wat er gezegd wordt. Bijbelse waarheid. Nou, hoe dat ook zij, het schriftgedeelte als zodanig zegt dus dat wij niet onder de wet zijn, maar in tegendeel dat wij verbonden zijn met de levende Christus. Niet zo, aan de ene kant kun je zeggen als vrouw verbonden met de man, maar eigenlijk veel beter is te zeggen als leden van het lichaam verbonden met het hoofd, want er staat er ogenblikkelijk bij in Efeze 5, in het betreffende schriftgedeelte. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden, want leven onder de wet heeft bij Israël geen vrucht voortgebracht. En bij ons, in ons leven, brengt het ook geen vrucht voort. De wet is een bediening des doods en brengt dus geen leven voort. Dat is waar het om gaat. Het is maar niet een idee van, nou, je hoeft niet onder de wet te leven als gelovige. Waarna sommigen zeggen, nou, als we uit de genade leven, dan mogen we hebben toch genade genoeg ook om onder de wet te leven. Daar kiezen we toch zelf voor dan, enzovoort. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat wij God de vruchten zouden dragen. Wij die met Christus zijn opgewekt, dat is Romeinen 6, de eerste verse, en eigenlijk Romeinen 5 al. Wij die met Christus zijn opgewekt, wij hebben die deel hebben aan zijn leven, hebben dat niet voor de lol als zodanig, maar opdat wij God de vruchten zouden dragen. Waarom gaf God leven aan de oude mens? Waartoe maakt God een schepping? Waartoe dient het schepsel? Dan maar zwart-wit, hè? Waartoe dient het schepsel? Om hem te danken en om hem eer te geven. Romeinen 1 bijvoorbeeld, Openbaring 11 zegt het, meen ik ook. Precies hetzelfde. Het is bovendien algemeen bekende waarheid. Waartoe maakt God een nieuwe schepping? Waarom geeft God ons alsnog nieuw leven? Om ons alsnog en in tweede instantie in staat te stellen om God de vruchten te dragen. Om hem te dienen, hem te erkennen en te kennen. In gemeenschap met hem te leven dus. En hem te danken, hem eer te geven. Dat is de bedoeling van ons leven. En waar die wet dan weer geactiveerd wordt of opgelegd wordt, wordt die mogelijkheid tot vrucht dragen weggenomen. Dat is een soort anticonceptiemiddel eigenlijk dus. Dan kunnen we geen vrucht dragen. Dat is een bediening des doods. Het neemt al het leven weg. Is ook zo, want in gewoon Nederlands en in normale Bijbelse taal, degenen die onder de wet zijn, worden door de wet verblind voor de heerlijkheid van het nieuwe verband, voor het woord Gods. Zij lezen, maar verstaan niet. Ze zijn blind voor het woord, zodat het woord in hen ook het werk niet kan doen. En dan kan men ook geen vrucht dragen uit, uiteraard. Dus waar het om gaat is, dat ons geleerd wordt dat wij niet onder de wet zouden leven. Niet omdat de wet niet noodzakelijk zou zijn in het algemeen om in dit wereld, in dit aardse bestaan. Maar gewoon omdat wet als zodanig de mogelijkheid tot vrucht dragen wegneemt. En als we vragen wat is dan vrucht, dan zeg ik, nou, heel eenvoudig, dan neem ik de korte lijn. De vrucht van de geest is liefde, maar hoe zouden wij ons elkander lief hebben wanneer wij leven onder de wet? Dat kan namelijk niet. En dus wordt eerst de wet weggenomen, opdat we daarna in de vrijheid en onder de genade elkander zouden dienen door de liefde, want het einde des gebods is liefde uit hun eigen weten. Dat is vrucht dragen. Maar dat kan alleen als eerst de wet uit inzettingen bestaande is weggenomen. En dat is wat er gebeurt. Want dan gaan we weer. Hoe werd de wet weggenomen? Nou helemaal terug naar ons, naar het rechte onderwerp, zal ik maar zeggen. Fundamentele onderwerp. Hoe werd de weggenomen? Hoe werd de wet weggenomen? Door de dood van de Heer Jezus. En hoe komt de vrucht vervolgens tot stand? Simpel toch? Ik wil een moeilijk verhaal van maken. Maar het is een heel eenvoudig verhaal. De vrucht is vervolgens de opstanding uit de dood. De verschijning namelijk van eeuwig leven. En het tot stand komen dus van een nieuwe schepping. Dus staat er aan het eind van vers 4 van Romeinen 7. Opdat wij God de vruchten dragen zouden. Wij, gezien als vrouwelijk, gezien als schepselen, wij zouden verbonden worden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, dat is toch diezelfde man? En dan zeggen, ja, dat is diezelfde man, maar een andere hoedanigheid. Degene die opgewekt werd uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping. Jezus namelijk, die tot Here gesteld was en tot Christus, tot hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar een andere ordening en onder een ander gebod, zegt Hebreeën 7. Een andere man dus, maar wij worden als vrouw, typologisch dus, als vrouw verbonden met deze andere man, opdat we vruchten zouden dragen voor wie? Kijk of we dat nog weten. Dan zal ik het dus gewoon zeggen hoe het in de Bijbel staat. In de Bijbel staat gewoon, en zij baarde hem een zoon. Dus, voor wie is de vrucht bestemd? Voor de man. En dus, wat ons leven betreft, de vrucht is bestemd voor Christus. Dat is waar het om gaat. Nou goed. Lastig zijn die dingen uit te leggen, want tegenwoordig zijn er nog maar weinig die waarheden kennen. Maar goed, de gedachte is dus dat we ons zouden laten verbinden, zouden komen tot die andere man, opdat wij goden vruchten dragen zouden. En dat het daarom gaat en om niks anders, dat het geen oproep is om te komen van de wet tot genade, van het oude verbond naar het nieuwe verbond, maar dat het een oproep is om als gelovigen goden vruchten te dragen, wat door de wet verhinderd wordt, dat het dat is, blijkt uit niet alleen die uitdrukking opdat wij goden vruchten dragen zouden, maar uit wat er verder volgt, want er staat, want toen we in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden. Want de wet activeert de zonde. Was slecht begrepen, maar het is zo. Heb je dat nou ook, als je daar beneden op die deur ziet staan, bieten, niet öffnen, dat hij dan heel voorzichtig meteen aan die deur drukt en even kijkt. Maar hij kan wel open. En je kan er gewoon door. Hè? Dat doe je toch meteen of niet? Nou, ik niet uiterlijk, maar goed, laat. De wet activeert de zonde, zo werkt zoiets, ja. Want toen we in het vlees waren, werkten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden, in onze lichamen, om vruchten te dragen voor wat? De dood, daar verdwijnt het in. Je kunt het dus eigenlijk ook geen vrucht noemen. Hoezo vrucht? Het verdwijnt in de dood. Om vruchten te dragen voor de dood. Want al wat wij in ons leven voortbrengen, verdwijnt sowieso in de dood. En hout, hooi en stro wordt in ieder geval verbrand. Maar daarna, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, omdat wij voor de wet gestorven zijn, overmits wij dien gestorven zijn, wij zijn voor de wet gestorven, de wet onder welke wij gehouden waren, wij Joden overigens, maar wie de schoen past trekken hem aan vanzelfsprekend. Nu zijn we vrijgemaakt van de wet, en vrijgemaakt wil zeggen, niet alleen losgemaakt, maar het wil zeggen dat men onder de wet een gevangene was, en waar de wet is verdwenen, daar heeft men de vrijheid teruggekregen. Hebben jullie dat nou ook, als u zich verdiept in niet alleen in onze Nederlandse samenleving, maar ook in andere werelden, andere culturen, andere volkeren, dat u altijd tot ontdekking komt, nou al bijna altijd in ieder geval, dat die volkeren, de mensen die van die volkeren deel uitmaken, feitelijk gevangenen zijn. Gevangenen van hun eigen zogeheten cultuur, van hun eigen godsdienst, van hun eigen tradities, maar wel degelijk gevangenen. En bij de meeste volkeren is dat af te lezen gewoon aan de gelaatsuitdrukking. Hoezeer men gevangen is, nou daar worden wij van verlost. Daar zijn wij van verlost. Dat is wat hier staat. We zijn in de vrijheid geplaatst. Dat kan. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. En dat geldt niet alleen voor de Joodse uiteindelijk. Hè. We zijn vrijgemaakt van de wet, overmits wij voor die wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden, vastgehouden en dus gevangen waren. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes. Wij dienen in nieuwheid, namelijk wij dienen in de geest. Nieuwheid des geestes wil gewoon zeggen in nieuwheid, namelijk de geest. Je mag ook voor mij zeggen nieuwe geest. Kan ook, maar dat is een vereenvoudiging. Dat is niet echt de betekenis. Wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Waar heb ik dat mee gelezen? Even oefenen. Ja, precies. 2 Korinthe 3. Waar Paulus zegt, God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes, dezelfde uitdrukking, hè? Want de letter, namelijk de wet, doodt, maar de geest maakt levend. En dan staat er vervolgens wat onder letter en geest verstaan wordt, want dat is 2 Korinthe 3. Ik citeer uit het hoofd vers 6, maar daarna vers 7. Daar staat, maar indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, enzovoorts. Zodat duidelijk is dat als er gezegd wordt de letter dood, dan wordt gedoeld op de 10 geboden, op de wet als zodanig. Dat is een bediening des doods. Maar wat is het tegenovergestelde van de bediening des doods? De bediening des levens, dat staat er ook maar met een synoniem, er staat een bediening des geestes. Maar dat is uiteraard, zeker in dit verband, hetzelfde. En de bediening des doods is het oude verbond, namelijk de wet. En de bediening des geestes is dus het nieuwe verbond en dus de genade. En tot voor kort dacht ik dat ik maar één tekst gevonden had in de officiële brieven van Paulus. Daar reken ik Hebreeën dus even niet toe. Dat ik maar één tekst gevonden had in de brieven van Paulus waar staat dat we leven onder het nieuwe verbond. Namelijk 2 Korinthe 3. Maar bij nader inzien staat het dus ook in Romeinen 7 vers 6. Want daar staat, opdat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En via de vergelijking met 2 Korinthe 3 blijkt wat het betekent. Namelijk, wij dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En de woordkeus, de termen geest en letter, die heeft ook natuurlijk zo zijn reden. De gedachte is namelijk dat men onder de wet beheerst en gevangen gehouden wordt door de letter, die zegt wat wel en wat niet mag. En onder het nieuwe verbond worden wij beheerst, de hoogste macht in ons leven, worden wij beheerst door... Nee, niet de raad van oudsten, hoor, zoiets, de broederraad. En niet door de kerkenraad. Ik kan ook niet helpen. Niet door de paus enzovoorts. Door de geest. Niks anders dan dat. En dus ook niet zeggen van, nou ja, er staat toch van het nieuwe verbond dat de wet zou geschreven worden in onze harten. Zodat het in wezen onder het nieuwe verbond gaat om dezelfde wetten van het oude verbond. Die dan nu niet meer op stenen zijn ingeschreven, maar die we nu uit het hoofd kennen en in onze harten geschreven zijn. Want de Engelsen, als die iets uit het hoofd geleerd hebben, kennen ze het by heart, hè, in het hart. Dus ik zeg het maar gewoon, het is gewoon hetzelfde. Het nieuwe verbond wil niet zeggen dat nu het oude verbond in onze harten geschreven is. Dat wil zeggen dat er een ander verbond, andere waarheid, hogere waarheid geschreven is. Het is een dubbele tegenstelling. Het was eerst in stenen tafelen en nu in vlezen tafelen, namelijk in het hart, Jeremia 31. Maar het waren vroeger de woorden van de wet en het zijn nu de woorden van, ja, van genade dus. En dat betekent dat de geest in ons werkt en in ons zijn werk doet. Maar omdat we die niet zien en omdat die niet hardop tot ons spreekt, want dat is, zou in strijd zijn met de definitie eigenlijk van het begrip geest. Kortom, omdat die geest zich niet als zodanig kenbaar maakt, hebben wij aarzeling om ons daaraan over te geven. We zeggen, er is niemand. En in mij zie ik ook niks. Maar neem niet weg dat de schrift leert dat God zijn geest, zijn leven in onze harten gegeven heeft. En dat die geest ons zou beheersen. Dat is een heel sterke uitdrukking. Maar dat betekent dus inderdaad dat het de grootste kracht zou zijn in ons leven, uiteraard. Maar je kunt ook zeggen dat die geest ons zou leiden. Dat is de meer normale uitdrukking, denk ik. Ook om wat eenvoudiger, niet tenminste dezelfde waarheid, hoor. Die geest leidt ons. Die zorgt dat we komen waar we komen moeten. Wanneer wij tenminste de plaats van de geest niet bezet houden door de wet of door een wet uiteraard. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of we worden beheerst door de geest of we worden beheerst door de wet. En waar men beheerst wordt door de wet, daar heeft de geest niets te doen. Daar wordt de geest bedroefd. Dus zegt de schrift, bedroeft de heilige geest niet door welke geest enzovoorts. Zodat die ruimte gelaten moet worden. Dus wat ik steeds zeg, ruimte. Ruimte, dan lijkt het net of ik er een grap mee bedoel, maar dat bedoel ik niet. In werkelijkheid gaat het erom dat die ruimte gevuld zou worden inderdaad door de geest en zijn werk. Alleen wij mensen als mens en met onze stoffelijke ogen en wij met onze metertjes en lampjes kunnen die werking van die geest inderdaad niet bewijzen, zei professor Ten Haaf. Maar die is nu dood. Dus, nou goed. En zijn werk ook. Of kennen jullie niet? Nee? Nou, dat doet er niet toe. Dat is helemaal ook niet belangrijk. Maar waar het om gaat is dat waar wij dat gat waarnemen, zeggen de mens leeft zonder richting, daar wordt geacht de geest te zijn, die zouden wij zijn werk laten doen. En zo is het in ons eigen leven ook. Wij vertrouwen uiteindelijk, in hoogste instantie, maar daarmee ook altijd, want dat bedoel ik, op de werking van de geest in ons. En die werking komt tot stand inderdaad via het woord, Al was het maar omdat de geest zelf het werk van het woord is. En voor zover wij een gedrukte, geschreven Bijbel voor ons hebben, het geopenbaarde woord van God, is dat door de geest Gods tot stand gekomen. En dat is de eerste manier waarop de geest in ons werkt. En het tot ons nemen van het woord van God is in de praktijk niet eens wat anders dan het tot ons nemen van de geest. Het drinken aan die ene geest, zoals het heet in 1 Korinthe 12. Dat is het. Dus inderdaad, wij zijn vrijgemaakt van de wet. Niet om losbandig te kunnen en mogen leven, maar we zijn vrijgemaakt van de wet, opdat wij godenvruchten dragen zouden, of opdat wij hem zouden dienen, vers 6 van Romeinen 7, in nieuwheid des geestes en niet in oudheid van de letter, want het een sluit het andere uit. Nou, dat was Romeinen 7, en vandaar ga ik dan nog even naar Galaten. In het bijzonder naar Galaten 3. Waar staat in vers 10, want ik ga uit van die schriftplaatsen die ik zo bij de hand heb, waarin de wet in verband gebracht wordt met het kruis en andersom. En er staat dus in de eerste plaats in Galaten 3 vers 10, zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Kun je het weer mee doen. Peters noemde het een juk, dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, maar dat was Handelingen 15. En Paulus zegt hier, zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Een juk waar je langzaam onder bezwijkt, is een soort trekkertrekwedstrijd, hè. Je kunt heel lang dat ding vooruit trekken, maar hij komt absoluut een keer tot stilstand, omdat de kracht ontbreekt om het ding nog verder te trekken. En zo is het met het dragen van het juk. Je kunt er wellicht een eind mee komen, maar je bezwijkt gegarandeerd. En hoe ver je komt, maakt niets uit, zolang het einddoel niet behaald wordt. Zo is het toch? En of je nou onder de lat doorspringt of tegen de lat aan, of er gewoon onderdoor loopt, het maakt niks uit. Je had er overheen gemoeten. Zoiets is het, hè. Dus een vloek is het daarom. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. Met de nadruk uiteraard op al. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En aangezien er geen mens is die in staat is om te doen al, de meesten zelf niet in staat om te doen een beetje van wat in de wet geschreven is, blijft die wet dus een vloek voor de gehele mensheid en heet dus inderdaad een bediening des doods. En daarna lees ik vers 13, want daar gaat het verhaal verder eigenlijk. Christus heeft ons verlost van de vloek, namelijk de wet. Mag ook zijn vloek van de wet, maar dat vind ik wat te zwak eigenlijk. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En degene die dus aan het hout hing, droeg de vloek. Welke vloek? Die van de wet. Want er worden twee dingen een vloek genoemd hier, hè? Maar het is uiteindelijk in de praktijk één. De ene kant de wet en de andere kant degene die aan het kruis hangt. En de gedachte is natuurlijk bovendien dat de kruisiging van de Heer Jezus ook was in overeenstemming met de eis van de wet. Hij die als zondaar gerekend werd, hij die onze zonde droeg, moest dus inderdaad gedood worden. Dat is de gedachte. En zo zingen wij dan, heeft hij de eis van Gods wet gans vervuld. De vrije berijming van Romeinen 8. Maar inderdaad, hier staat het. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijn er voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En heeft dat gedaan. Niet opdat we daarna zonder wet zouden leven. Maar opdat de zegening van Abraham, de belofte dus van eeuwig leven eigenlijk, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij, de Joden dus, En omdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Want de belofte, of de zegening van Abraham, is echt in de praktijk, en ik vertel dat al jaren, hetzelfde is als de belofte des geestes. Want de belofte, of de zegening van Abraham, is dat hem eeuwig leven beloofd was in de praktijk. Dat is ook waar hij in geloofde. Maar de belofte van de geest, zoals we die op andere plaatsen letterlijk in de profetieën vinden, is in werkelijkheid ook niks anders dan de belofte van Heilige Geest, namelijk eeuwig leven. En hier worden ze samengevoegd, worden twee verschillende termen gebruikt, maar het gaat om hetzelfde en het wordt toegepast op zowel de heidenen als de Joden. Want de wet is weggenomen, de middenmuur des afscheids is gebroken, opdat beiden in één lichaam vrede en verzoening zouden vinden. Zoals Efeze zegt en hier zegt, dat de wet is weggenomen, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En als je nou nog vraagt, geloof waarin? Nou ja, goed, dan is het antwoord in Christus uiteraard. Want wat ik u probeer te vertellen is dat dit vers 14 dus een volstrekt parallelisme is. Als je oppervlakkig leest, staan er twee totaal verschillende dingen. De zegeningen van Abraham komen tot de heidenen in Christus Jezus. En de belofte des Heilige Geestes komt tot de Joden door het geloof. Zo lees je het dan. En als je het zo wil lezen, mag je dat wat mij betreft rustig doen. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat precies hetzelfde, namelijk de zegening van Abraham, namelijk de belofte des Heilige Geestes, gekomen is tot zowel de heidenen als tot wij, de Joden, en dat door Christus Jezus, namelijk door geloof in hem. En als u zegt, noem nog zo'n voorbeeld van zulke verzen, dan moet ik me even bedenken, dat kan ik niet 1, 2, 3 doen, maar er zijn er legio, vele van dit soort schriftplaatsen, waarin met verschillende woorden, verschillende zinnen, gewoon twee keer hetzelfde gezegd wordt, en juist op de eenheid van die twee geduid wordt. En dat is maar waar het om gaat. De wet is weggenomen, en daarna hebben wij de geest ontvangen, en tot de gelaten wordt vervolgens gezegd dat ze zich daarvan niet zouden af moeten keren, dat ze door zouden moeten blijven lopen op de weg die ze ingeslagen waren, zich niet moesten laten betoveren, zich niet wederom met het juk der dienstbaarheid zouden laten bevangen. 5 vers 1, het slavenjuk heet dat in wat meer gewoon Nederlands. Want wordt vervolgens in hoofdstuk 5 uiteengezet. Dat wij tot vrijheid zijn geroepen en dat we die vrijheid niet zouden gebruiken tot oorzaak voor het vlees, om dus zonder wet en dus wetteloos te leven, dat is vers 13 van Galaten 5 inmiddels. Maar dat we bevrijd zijn van de wet, om daardoor en sindsdien elkander te kunnen dienen door de liefde. Wat wordt dus van ons als gelovigen verwacht? Niet wat is ons opgelegd, maar wat mag dus van ons gelovigen verwacht worden? Dat wij elkander dienen, elk ander dienen door de liefde. Kan dat? Ja, want God is liefde en God heeft in ons hart de woning gemaakt. God is geest en God is liefde. De geest, namelijk God, die liefde is, woont in onze harten. En dus is de liefde Gods in onze harten uitgestort, Romeinen 8 enzovoorts. En bovendien, de geest in ons en is in ons en de vrucht van de geest is, dat is vers 22. Liefde. En zo meer. We nader inzien. Allemaal ongeveer hetzelfde. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar in de eerste plaats liefde en al het andere wat erin genoemd wordt, hoort wat erbij genoemd wordt, hoort daarin thuis. En pas als de wet weg is, als we niet leven onder de wet en dus leven onder het woord Gods, onder de geest Gods en ons levens aan hem hebben overgegeven, dan zal hij zijn werk in ons kunnen doen en zullen wij gegarandeerd Goden vruchten dragen, waardoor onze levens niet alleen voor onszelf ineens zinvol geworden zijn, maar in het bijzonder zinvol geworden zijn voor de schepper die ons gemaakt heeft tot zijn schepsel, gemaakt in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Maar daarover hebben wij het wel weer een andere keer. Amen.